Goedemorgen gemeente, gasten. Welkom in de Grote Kerk van Dordrecht. Wij begroeten ook alle mensen die online of via de kerkomroep met ons zijn verbonden. Vandaag is onze voorganger, dominee Jos Arnoudsen. Het orgel wordt bespeeld door Cor Ardèche. Nu volgen er enkele mededelingen. De bloemen van de tafel gaan als groet en bemoediging van de grote kerkgemeente naar de heer en mevrouw Kastelein uit Sterrenburg. Als er iemand is die de bloemen wil wegbrengen, u kunt zich na de dienst bij mij melden. De liturgie van de dienst vindt u ook op de website. Onderaan de liturgie vindt u een toelichting op de diaconale collecte. Deze is bestemd voor justitiepastoraat in de penitentiaire inrichting Dordrecht. De collecte voor de kerk is voor het onderhoud van de grote kerk. Wij bevelen de collecten voor kerk en diaconie van harte bij u aan. Er is nu gelegenheid voor stilgebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. onze hulp in de naam van de Heer. Laat ons bidden. Heer onze God, wat zijn wij zonder U. We zijn hier naar binnen gekomen, misschien kind aan huis, misschien onbekend met de geheimen van het geloof. Misschien uit verlangen om weer even de sfeer van deze ruimte in te ademen, misschien uit gewoonte of plicht. Maar God, wat zijn wij zonder U? Niemand uitgezonderd. Onze geest heeft Uw licht nodig, onze wil Uw kracht, onze ziel Uw vrede. En neem dan God ons leven vanaf nu weer in Uw hand en leer ons verstaan wat er dan gebeurt. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus, opdat wij Uw geliefde kinderen mogen zijn, meer en meer mogen worden en mogen blijven, ja, om U lief te hebben en U te dienen. Door Jezus Christus onze Heer. Laten we de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde. Laat ons bidden. Gij Heer die onze toevlucht zijt, omwille van allen die niet thuis zijn, niet in hun eigen leven of zwervende tussen niet meer daar, maar ook nog niet hier. Gij Heer die de dood overwonnen hebt, omwille van allen die zich door de dood of door de doodsheid van hun bestaan belaagd weten. Gij Heer die in uw goedheid ons de weg wijst, omwille van alle dwalenden, omwille van allen die het spoor van de gerechtigheid en de vrede, van de barmhartigheid en de verstandigheid volslagen bijster lijken te zijn geraakt. Omwille van hen, omwille van onszelf, bidden wij zingend tot U omhoog. Heer, ontferm U. Christus ontferm u. Heer, ontferm u. De Heer zal bij u zijn. Laat ons samen bidden. Trouwe God, wij kennen u ook helaas als een bron van tegenspraak en discussie. Er wordt zoveel over u gezegd. Er wordt zoveel in uw naam gedaan. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Dat vroeg eens uw zoon Jezus. Hij die een ongekend venster op u opende. Wij bidden u. Geef ons dat wij in zijn spoor de verhalen van de Bijbel en het evangelie ons eigen mogen maken. Als openbaring van wie u werkelijk bent en wat u ons geeft en wat u ons vraagt. Trouwe God, dat deze ruimte vandaag vol mag zijn van uw aanwezigheid, als het evangelie zich opent voor ons. Dat uw geest, de adem van omhoog, onze hof mag doorwaaien en wij uw woorden leren verstaan, met ons hart, jong en oud. Dat bidden we u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Op uw liturgie staat lezing uit de Torah, maar het is uit de vroege profeten, uit de Tenach, 2 Koningen 17. De koning van Assyrië viel het land binnen trok op tegen Samaria en belegerde de stad 3 jaar lang. In het 9e regeringsjaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in. En hij voerde de Israëlieten als ballingen mee naar Assyrië. Sommigen wees hij een woonplaats aan in Galach, anderen aan de rivier Chabor in Gozan en weer anderen in de steden van Media. De koning van Assyrië voerde vervolgens mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat, Safarwaim naar de steden van Samaria, waar hij hun een woonplaats toewees, in plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen Samaria in bezit en gingen er wonen. Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken, die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in de tempels die de bewoners van Samaria op de overhoogten gebouwd hadden. De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot Benot. De mensen uit Kuta maakten een beeld van Nergal. De mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima. En de Awieten maakten beelden van Nibgas en Tartak. En de Sirfarwieten verbrandden hun kinderen als offer voor hun goden Adramelech en Anamelech. Daarnaast vereerden zij de Heer en stelden ze hun eigen midden priesters aan om dienst te doen in de tempels op de offerhoogte. Ze vereerden dus wel de Heer, maar ze dienden ook hun eigen goden, zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest. Ook de Israëlieten zelf vervielen telkens opnieuw in hun oude gewoonte en doen dat tot op de dag van vandaag. Ze vereerden de Heer niet en houden zich niet aan de voorschriften, de regels en de geboden, de wetten die de Heer heeft opgelegd aan de nakomelingen van Jacob, aan wie hij de naam Israël heeft gegeven. Zo spreekt de Heer. Staan. Hoort nu het woord van het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, Lucas 17, vers 11 tot 19. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. En terwijl zij gingen, werden ze gereinigd. En een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? En hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Lof zij u, Christus. Kinderen die zo naar de kindernevendiensten gaan, mogen naar voren komen bij dit fantastische poppenhuis. Even aan deze kant. Ja, zo meteen gaan we loeren. Kom maar even. Kom maar. Goedemorgen allemaal. Even een beetje aan deze kant. Ik weet inmiddels ook waar het bij jullie in de kindernevendienst over gaat. En dat is ook een van de verhalen die hier in de kerk verder een rol gaan spelen. Maar bij ons in de kerk, de grote mensenkerk, gaat het dan vooral over deuren sluiten en deuren openen. En toen dacht ik, die ding heeft sinds wij naar Dordrecht verhuisden opgeborgen gestaan. Dat heeft mijn vader 35 jaar geleden gemaakt. Je kan hem helemaal loshalen, allemaal touwtjes, houtje touwtjes om te zeggen, en dan als plankjes samenvatten. Maar ik dacht, dat ding moet ik meenemen, want daar kan ik precies vertellen tegen de kinderen in de grote kerk waar het om gaat. Het is de gevel, hè, de buitenkant van het huis. Zie je een deur? Hoeveel deuren zie je? 3. Oh, jij ziet er 1. Drie. Ja, er zijn ook 2 tuindeuren, hè. Maar het zit helemaal potdicht, vind je niet? Als je daar naartoe loopt, dan denk je, nou, die mensen die hebben zichzelf opgesloten. Die willen niet dat wij binnenkomen. Zien jullie een bel? Nee, je kan ook niet bellen. Maar stel je nou voor, hè, dat als... Ja, natuurlijk. Jij bent een slimmerik. Kijk, als we nou gewoon de deur... Kijk, ook slim, hè. Met scharniertjes. Ik vind... Mijn vader heeft het gewoon ergens in een museum gezien. En die dacht, oh, dat kan ik wel. Toen was hij 60, toen dacht hij, nou, ik maak er 2. Voor 2 van mijn gezinnen met kleinkinderen. Nou staat het open. Stel dat je nou aankomt lopen en je ziet de deur openstaan. Hè, van buiten naar binnen. Dan denk je, hé, ik ben welkom. Die mensen voelen zich veilig. Die zeggen, kom binnen toch? Als je de deuren zo open zit, zeg, kom binnen. Voel je je thuis hier. Toch? Het leuke van een poppenhuis is dat je ook aan de andere kant kan kijken. Zullen we even aan de andere kant kijken? Nee, helemaal eromheen lopen. Dan kan je van binnen naar buiten kijken. Kijk, die doos daar, die hier staat. Dat is, ja, ook een trap. Ja, kijk, hier, deze doos hier. Daar zitten allemaal meubeltjes in en dingetjes in. Dan kan je het helemaal inrichten aan de binnenkant. Ik heb maar een paar dingetjes neergezet. Een wc, hè? Kijk, ik ga het natuurlijk niet helemaal inrichten, want dan moet ik het allemaal weer opruimen zo meteen. Maar nou moet je even door je knieën gaan en nou moet je even hier kijken. Die deuren zitten dicht, hè? En nou zitten we binnen. Zijn we opgesloten. En soms is het goed dat de deur al dicht is. Als het slecht weer is buiten, als het onweert. Ja, niet aan het ding zitten, anders valt je om. Dat is het. Je kan door het raam. Ja, dat zou we. Maar je voelt je ook opgesloten. Maar stel je voor, kijk hè. Dan doe ik die deuren open. Kijk, en als je er nou zegt, nou zeg je, goh, nou kunnen we naar buiten. Dan zegt mama, ga maar lekker naar buiten. Dan kan je buiten spelen. Dan voel je je niet opgesloten, maar mag je weer verder. Mag je weer naar buiten. Gaat de deur open. Nou, in de Bijbel gaat het daar ook over dat Jezus noemt zichzelf soms de deur. Je mag verder gaan. Jullie gaan ook het verhaal horen van iemand die ziek is. Die door de Heer Jezus genezen wordt en dan een nieuw weer start mag maken. Gaat de deur open. Gaan jullie naar de kinderevendienst? Oké, top. Dan mag je het lichtje meenemen. Moeten we nog even aansteken. Aan de paaskaars. Het licht van... Ja, dat is de paaskaars. Die wordt met Pasen hier altijd de kerk ingebracht.
Met Pasen?
Met Pasen, ja. Paasnacht. Ja, dan als dan wordt de doopkaars er zeker aan aangestoken. Ja, dat dacht ik al, ja. Nou, dit is ook het licht van Christus eigenlijk. Hè. Dat vertegenwoordigt dat Jezus eigenlijk...
En wie mag hem meenemen?
Wie mag hem meenemen, weet ik eigenlijk niet. Wie zijn naam begint met een Z? Sam? Wie is de laatste in het alfabet? Wat is jouw naam? Ja, of je voornaam? Oh, dat is een A, dat gaat niet worden. De laagste, een T. Wie heet de Theo? Hoe heet jij? Wilbert, ja, nou dan ben je echt, dat kan niet lager. Dat mag jij meenemen. Wilbert. Hoe gaat dat? Wilfred. Oh, wacht even, het is wel heel kunstig hier allemaal hoor. Ik ben een echte grendel, joh. Ik krijg nou wat. Nou, weet je wat? Zoek het maar lekker op de kinderevendienst uit. Ik weet niet hoe dat werkt. Zo technisch ben ik niet. Ik zegen jullie in de naam van Jezus. Hebben een goede kinderevendienst en we horen nog wel wat gegaan is. Oh, sorry. Geliefde gemeente, we gaan het dus vanmorgen hebben over deuren die dichtgaan en deuren die opengaan. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat het vandaag de zondag voor de gevangenen is. Dus bij de mededelingen werd het al verteld. Er wordt zometeen ook gecollecteerd ter ondersteuning van het werk van de justitiepastor, de gevangenispastor in de penitentiaire inrichting van Dordrecht. Het is een van de werken van barmhartigheid, de gevangenen bezoeken. De mens achter de gedetineerden blijven zien. Zorgen dat je, die ook inderdaad in het oog houdt, niet aan een lut overlaat. Al is het waarschijnlijk hun eigen schuld dat ze daar zijn. En zijn er misschien ook zware feiten gepleegd. Wij zullen ook zometeen voor dat werk vanuit de kerk in de gevangenissen bidden. En zoals sommigen van u wellicht weet, of misschien ook niet van jullie, ik ben zelf ook 12,5 jaar gevangenisdomee geweest in Scheveningen en in Zoetermeer. En ik werd daar in Scheveningen ondersteund door een flinke groep vrijwilligers uit allerlei type kerkelijke gemeentes. En we werkten daar met jonge jongens onder de 23. En je snapt wel, de muzikale invulling van de kerkdienstjes daar werd niet gedaan door hoogkerkelijke kerkmuziek met een prachtig orgel en een goede organist. Maar het was meer een bandje voor opwekking, Johannes de Heer en Engelstalige preesliederen. Nou ja, ook dat is dus de breedte van de kerk, zeg ik maar. De Grieken een Griek, de Joden een Jood, zou de heilige apostel Paulus zeggen, als het maar werkt en het evangelie verder kan gaan. En je snapt natuurlijk wat het meest populaire liedje was. Althans, als je nog een beetje thuis bent, de oudere generatie misschien toch ook nog wel, bij Johan de Heer. Zie, ik zie een poort wijd openstaan. Nou, daar kregen we de handen wel voor op elkaar als we dat gingen zingen. Een open poort, een open deur, symbool van binnen naar buiten. Je bent welkom om in vrede en vrijheid hier thuis te zijn, je bestemming te vinden. Ik had het met de kinderen er al over. En van binnen naar buiten, een open deur, je mag eruit. Een nieuw begin, een nieuwe toekomst om in vrijheid en vrede jouw weg verder te gaan naar jouw bestemming die elders ligt. Nou, als ergens deuren dicht gaan en deuren open gaan, dan is het wel in de gevangenis. Maar ook de beide Bijbelgedeelten voor deze zondag die op het gemeenschappelijke leesrooster staan, brachten mij bij dit thema. Deuren die dicht gaan, of die misschien ook wel dicht moeten, en deuren die open gaan. Nou is dat met die Bijbellezingen voor de zondag, vanuit het leesrooster, soms best een soort blind date. Met name als het gaat om de pericopen, de stukjes uit de Tanach, uit het Oude Testament, die dan moeten worden voorgelezen in de kerkdienst, zoals vandaag, een aantal fragmentjes uit 2 Koningen 17... Dat je dan denkt, waar zijn we nu in vredesnaam terechtgekomen? Ik denk niet dat velen van u, van jullie vanmorgen helder hadden, of helder hebben, waar het in 2 Koningen 17 nou eigenlijk om gaat. We doen zometeen nog wel een testje of u het verhaal erachter ook kent. Ik zal eerst eens proberen in brede verband dat verhaal neer te zetten. Het is het verhaal van de Bijbel. De Bijbel is niet in één keer geschreven, maar eigenlijk een verzameling geschriften. Bijbel, Biblia is eigenlijk ook een meervoudsvorm, boeken, de heilige boeken, de Biblia Sacra. En de Bijbelboeken 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen, die vertellen samen het verhaal van het oude volk Israël vanaf het moment dat ze na de uittocht uit Egypte in het beloofde land kwamen wonen, tot het moment dat ze daar weer werden weggehaald, werden gedeporteerd naar Assyrië en Babylonië. En die geschiedenis beslaat ongeveer zo'n 1000 jaar. En die Bijbelboeken worden profetische geschiedschrijving genoemd. Dat wil zeggen, de focus in de verhalen ligt op de vraag, hoe doen ze het nou in het licht van Gods bedoeling, daar in het beloofde land? God heeft, dat is immers het verhaal, een soort voorbeeldvolk uitgekozen als een soort proefpolder om opnieuw in een gebroken wereld iets van een rechtvaardige, eerlijke samenleving zichtbaar te laten worden. Hij heeft via Mozes zijn Torah, zo heet dat in het Hebreeuws, zijn onderricht gegeven, de guidelines voor een fatsoenlijk, eerlijk, duurzaam, rechtvaardig samenleven. Met in de kern de 10 geboden. En God heeft daarna dat volk met zijn religieuze en zijn politieke leiding steeds begeleid met profeten. Van Nathan en Elia tot Jesaja en Jeremia. Die namens God dat hele spul, dat volk, die leiding, religieus, politiek, zouden begeleiden. Bij de les zouden houden. Hoe doen ze het nu in de praktijk? In het licht van Gods bedoeling. Nou, er waren best perioden dat het goed ging. In de tijd van David bijvoorbeeld. Of in de tijd van Josia en Hiskia, koningen ook uit dat verhaal. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen, de ego-gedrevenheid van de antieke, maar ook van de moderne mens was en is zo groot dat God er met enkel zijn Torah en zijn profeten niet doorheen komt. Het verhaal loopt uit op een fiasco. En in 2 Koningen 17 zijn wij aanbeland bij het eerste deel van dat fiasco. Het oude godsvolk heeft al zoveel te lijden gehad aan oneenigheid en polarisatie, dat het uitmondde in een burgeroorlog, in een splitsing. Dat was na de glorietijd van David en het begin van Salomo. Maar na Salomo ontstond er een apart koninkrijkje van 10 stammen in het noorden van het land, met een eigen heiligdom ook. En 2 van de 12 stammen, Jehuda en Benjamin, die bleven een staatje rondom Jeruzalem in de tempel, daar als heiligdom. In 2 Koningen 17 zijn we aanbeland op het punt dat God er helemaal klaar mee is. Met het voortdurende gepalaver op grond van eigen belangen, op grond van zelfgestelde prioriteiten, die meestal neerkomen op het egoïsme van de welgestelden die de macht hebben, en slecht nieuws voor de armen en de minder bedeelden. En vaak dan ook nog afgezegend met verheven lijkende teksten en rituelen, maar het is moreel en religieus en sociaal een puinhoop, een mislukking. En God moet uiteindelijk de mislukking erkennen. En sluit dit hoofdstuk. Zo vertelt het verhaal. Er gaat een deur dicht. Omdat God een rode lijn heeft getrokken. Hij wel. Hij is zo verontwaardigd over de puinhoop, maar ook over de ondankbaarheid, dat hij een deur dicht gaat doen. Ondankbaarheid ook, hè? Want hij was het toch geweest die hen ruimte en leven had gegeven, vrijheid uit het slavenhuis had geschonken, zijn zegenrijke guidelines had gegeven voor een goed leven. Zo hadden ze het zelf ook altijd verteld. Maar hij, God, trekt nu zijn betrokkenheid terug. Eerst bij dat zogenaamde tienstammenrijk. Daar zijn we nu getuigen van in 2 Koningen 17. En zometeen ook bij dat tweestammenrijk. Dat wordt later verteld in 2 Koningen 25. En nu is een onderdeel van dat verhaal in 2 Koningen 17 een echt omvolkingsverhaal. Omvolkingsgeschiedenis. Dat is niet helemaal in die schriftlezingen terug te vinden die we moesten voorlezen vandaag. Maar toch wel zoiets als verplaatsen, deporteren en anderen binnenbrengen. Nu zoomt er in ons land ook zo'n soort verhaal rond. Dat wij ons land in de uitverkoop zouden zetten door er hordes Afrikanen en Arabieren in het binnen te laten. Vergeef mij de denigrerende aanduidingen. Ik citeer slechts. Sterker nog, er zou een elite zijn die erop uit is om het oude, witte Nederland te ondermijnen. Ach, wat een armoe. Alsof wij als het oude, witte Nederland al niet voldoende geprofiteerd hebben van ons koloniale verleden en van het binnenhalen van, in allerlei tijden, van arbeidsmigranten. Allemaal vanwege het geld, vanwege de economie. En ja, meestal profiteerden niet de wijken waar veel mensen met de geschiedenis van elders terechtkwamen daarvan. Dus dat kun je ook begrijpen. We moeten samen de problemen aangaan die zo ongelijk ook in ons land en in onze wereld verdeeld zijn. Maar hier in 2 Koningen 17 is er werkelijk sprake van een omvolkingspolitiek. Van deportaties. De Assyriërs halen de Israëlieten weg en brengen ze ergens anders naartoe en halen andere inwoners ervoor terug. Want zo breken we het moreel, dachten ze. Maar nu komt er in dat verhaal, dat is niet helemaal voorgelezen vandaag, maar dan komt er een eigenaardige wending in dat verhaal in 2 Koningen 17. De nieuwe mensen brengen hun eigen godsdienst en cultuur mee. En in eerste instantie, ja, weten zij veel van de Heer, de Eeuwige, de God van Israël. En dat er ook een speciale eredienstplaats was of zoiets dergelijks. Daar weten ze niks van, dus daar beginnen ze ook niks mee. En nu blijkt God dat toch ook akelig te vinden. Want kennelijk is hij niet alleen een God die iets had met dat volk dat er woonde, maar ook een God die iets heeft met dat land daar. Wel nu, die omvolking, die bracht ook ontvolking, minder mensen. En daardoor kwam er ruimte voor wilde dieren, meer wilde dieren. Zo'n beetje, wij wonen nu in Ede, zo'n beetje zoals bij ons op de Veluwe, de ruimte is voor de wolven. Niet tot de grote sympathie van heel veel locals bij ons in de buurt. Er komen wilde leeuwen en die maken slachtoffers onder die nieuwe bewoners van Samaria. En dan sturen ze een gezant naar het centrale hof en met de vraag: kunnen jullie niet zo'n priester van die Israëlieten hierheen sturen, zodat die ons leert om op de goede manier die Heer, die God van dit land, een beetje te bezweren? En zo gebeurde het. En dan krijg je een hele rare tekst. Is ook niet voorgelezen net. Ja, we houden het aan het leesrooster, maar een hele rare tekst. Zo'n tekst dat er dan staat: en ze gingen de Heere, de Eeuwige, vereren. Ze gingen de naam van de God van Israël gebruiken. Maar tegelijkertijd, een vers later staat dan: maar ze vereerden de Heer niet. Want ze bleven ook hun oude goden en alles wat die hen wijs maakte hoog houden. Nou, even een testje. Wie kent dat verhaal van die leeuwen en die omvolking uit de Bijbel? Even handen. Ik steek hem ook... Eentje. Ik steek hem ook niet op, hoor. Ik heb vast de Bijbel wel eens van A tot Z gelezen. Wel meer dan één keer ook. Maar toen ik me ging voorbereiden naar aanleiding van deze schriftlezingen vorige week, dacht ik: oké. En toen? Kijk, dit verhaal van die omvolking vinden wij natuurlijk ook in de Bijbel om te kunnen begrijpen hoe de geschiedenis later ook weer verder ging. Toen God toch weer een nieuw begin maakte met zijn volk van ouds. Toen er een controverse ontstond tussen de Samaritanen, de nakomelingen van hen die daar nu heen zijn gebracht, en de Judeërs die weer terug ook mochten gaan naar Jeruzalem om daar Jeruzalem en de tempel te herbouwen. Dan komt er een botsing, een controverse die voortleefde tot aan de tijd van Jezus. Tussen de Samaritanen en de Judeërs, de Samaritanen en de Joden. En je vraagt je af: is er ooit een tijd geweest dat er geen controverse bestond tussen samenlevende volkeren en culturen in het beloofde land? Twee dingen even uit dit verhaal en dan nog even kort over Jezus en de 10 melaatsen. Wij zijn vandaag in onze kerken, denk ik, gewend, in ons soort kerken, gewend om God vooral ons voor te stellen als een instantie die toekomst opent, ellende verzacht en ombuigt, in ieder geval jou helpt om dat te dragen, ombuigt ook in ieder geval in die end. We zoeken troost, we zoeken heling, soms ook vergeving. We zoeken de fantasie dat het uiteindelijk toch goed gaat komen en projecteren dat op God. En er is vanuit het evangelie ook best veel aanleiding voor. God als de hemelse Vader die voor ons zorgt. Maar het Bijbelse godsbeeld is niet alleen maar lievig. Als ergens ook beseft wordt dat, dan is het wel bij de jongens in de gevangenis. Er zijn dingen die niet deugen. Er zijn dingen die je ook bij de naam moet noemen. Er zijn keuzes en levensvormen die fout zijn. Dingen die het leven van onszelf en van anderen of van de omgeving kapot maken. Dingen die vragen om bekering en verandering. Om alertheid en weerstand, waakzaamheid. En ja, aardse rechters, die kun je nog voor de gek houden. Maar God niet. En de profeten hadden al duidelijk gemaakt dat het niet van één keer in één keer van zomaar van kleur verschiet als het fout gaat. Maar dat het stapje voor stapje gaat. En jongens in de baaiers vertellen dat ook. Je maakt kleine stapjes richting de afgrond. En bij elk stapje denk ik: ach, moet kunnen, valt wel mee. Zo erg is het niet, de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. Stapje voor stapje beweeg je de verkeerde kant op. En zo kan het ook in ons leven gaan. Of zelfs ook in onze democratische samenleving. Welke kant bewegen wij op? Naar een eerlijker, rechtvaardiger, integender leven? Of gaat het uiteindelijk uitlopen op een fiasco? Een fiasco omdat die deuren dichtvallen die eigenlijk al veel eerder hadden dicht gedaan moeten worden. De Heer leert ons Jezus niet voor niks bidden in het gebed aller gebeden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Welke deur moet er in jouw leven dicht? Welke deuren moeten er in onze samenleving gesloten blijven? Of zo snel mogelijk weer dicht gedaan worden? Het tweede na aanleiding van 2 Koningen 17 is, je kunt kennelijk de Heer, de Eeuwige, vereren op verschillende manieren. Het ene is vereren tussen aanhalingstekens. Dus ze gingen wel op een gegeven moment die offerplaats gebruiken en de rituelen gebruiken, die Samaritanen, omdat ze dachten, nou dan komt het misschien goed, tussen aanhalingstekens. Maar dat is andere is, ze vereerden God niet, er staat letterlijk, vreesden de Heeren niet. De Heeren vrezen, letterlijk staat het er zo. Dat is wat anders, dat is namelijk dat je een verband legt tussen wat je op die offerplaats doet, in het heiligdom doet en je gewone leven. God vereren doe je niet hier op zondag in de kerk, maar door de week in je gezin, op je werk, bij het zaken doen, op school, bij je inzet voor anderen en zo meteen ook in het stemhokje, als je mag stemmen. Nu nog even heel kort Jezus en de 10 melaatsen. Nou, inmiddels is de link met 2 Koningen 17 wel duidelijk. Hè? Het gaat om een Samaritaan in dat verhaal. Nu weten we ook waar die Samaritanen vandaan komen. Na het verhaal van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10... krijgen we nu de dankbare Samaritaan in Lucas 17. Lucas schrijft zijn evangelie aan mensen die geïnteresseerd zijn in het geloof, in de bovenlaag van het Romeinse Rijk, dat multiculturele Romeinse Rijk. En Lucas laat uitkomen, juist die tegenstellingen worden bij Jezus overwonnen. Waar de benadering met de Torah en de profeten niet voldeed, komt God nu met Jezus en de Heilige Geest. Een nieuw initiatief en dan vallen de grenzen weg. Het gaat naar heel de wereld zonder onderscheid. 10 melaatsen. 10 mensen met een huidziekte, huidvraat, lepra, melaatsheid, wat het ook is. Maar ze moeten op afstand blijven. En vanaf die afstand roepen ze, Rabbi, erbarm u over ons. Maar zij liggen eruit. Ze kunnen niet mee. Je hebt eigenlijk niks met hen. Het perspectief is nagenoeg nihil. Het zijn er 10. Dat is het noodzakelijke aantal om de gehele synagogale gemeente te vertegenwoordigen. De minyan, de 10 die nodig zijn om de eredienst aan God te beginnen. Ze staan voor het geheel. Is niet de gehele wereld onaanraakbaar, melaats, teruggeworpen op zichzelf? Rabbi, erbarm u over ons. Kyrie, eleison. Jezus stuurt ze naar de priester. Die moet certificeren of het weer oké is. Of ze weer aan de slag mogen. Een deur die open gaat. Een deur die open gaat naar een nieuw bestaan. Nieuwe kansen. Nieuw begin. 9 grijpen hem aan. Maar ze zijn niet echt veranderd. Hun focus was bij alles en is bij alles what's in for me. Ook bij die Jezus. Ook bij die God van Jezus. En natuurlijk accepteren ze die genezing. Ze kunnen verder. Maar ja, ga je daar nu voor in zee? Met God? Met de kerk? Met het geloof? Om er zelf beter van te worden? Of doe je het om je leven in dienst te stellen van Hem? En waar Hij voor staat? Eentje komt er maar terug. God betert. Het is een Samaritaan. Hij loofde God en dankte Jezus. En zijn leven werd niet alleen gestempeld door ik kan weer verder, maar ook door dankbaarheid en door navolging. Wel nu, ik geloof dat het evangelie de power heeft als jij vastloopt, of als jij eruit ligt, of als jij denkt niet mee te kunnen. Of als jouw perspectief nagenoeg nihil is. Of als je een te zware of te gruwelijke last met je meedraagt. Dat het evangelie dan de power heeft om toch weer deuren voor jou open te maken. Dat is inderdaad het soort helende liefde dat van hem uitgaat. Die ons genezen kan van ons isolement, als we ons hebben opgesloten in ons eigen ego. Dat kan op veel manieren. Doordat het succes naar je hoofd is gestegen, of doordat je in ellende verstrikt bent geraakt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat is de uitnodiging van de Jezus van dit verhaal. Ik zal jou rust geven. En misschien is er dan wel een deur die voor jou opengaat. Naar een onbekende ruimte. Namelijk leven in dankbaarheid vanwege de liefde en de genade van God. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Laat ons samen bidden en danken. Heer, er zijn al wat deuren in ons leven voor ons dicht gegaan of gesloten gebleven, maar ook open gegaan. En soms hebben we het niet kunnen volgen hoe dat ging en waartoe het diende. En soms is het ook nog steeds een raadsel. Maar als er één ding is, dat we door alles heen, ook in de kerk als beweging van uw liefde opdoen, is het wel dit. Dat als u ons aanraakt met het geheim van uw erbarmen, niks meer hetzelfde blijft. Maar er een deur open gaat naar een nieuwe werkelijkheid. De werkelijkheid dat u ons leven draagt. En de werkelijkheid dat we wel degelijk een weg gewezen krijgen om die te gaan in vrede en dankbaarheid. Wij danken u en prijzen uw naam. Daarom zingen we tot u. Heer, wij leven niet om naar de kerk te komen, maar wij komen naar de kerk om te kunnen leven. Zometeen gaan we weer naar buiten. Is het niet de deur die open staat om naar binnen te komen, maar de deur die open staat om terug te gaan naar onze plek. De wijde wereld in. Of onze kleine omgeving weer binnen. Maar er speelt zoveel. Ook in het gebedenboek uit de stiltekapel wordt er heel veel opgeschreven over de nood van de wereld. Het gebed om vrede. En wij doen hier vandaag ook voorbeden als deel van uw kerk. Voor onze samenleving, voor onze wereld. Voor de mensen die het ervoor het zeggen hebben of die er het hoogste woord voeren. God, wij vragen u voor allen. De goeden en de kwaden. Om verstand, wijsheid, verantwoordelijkheid, barmhartigheid en moed en waar nodig ook bekering. Het is daarom dat wij zingen tot u. Heer, wij bidden vandaag voor uw kerk, voor uw gemeente hier en allen die er in een bediening aan bijdragen. In het bijzonder haar voorganger, dominee Idelette Otte, samen met alle anderen die het hier gaande houden, de liturgie, de muziek, het pastoraat, het diaconaat, het leren, het beheer. Wij danken u voor het brede verband van uw kerk. Voor de wijsheid en inspiratie die we er soms kunnen vinden. Zoals afgelopen week ook weer een pauselijke aansporing om het lot van de armen in onze wereld niet te vergeten. Maar ook schamen we ons soms. Vanwege de dwaasheden die er soms ook te vinden zijn. Machtsstrijd, gelijkhebberij, uitsluiting, rigiditeit, foute bondgenootschappen. God, wij bidden voor haar, uw kerk, dat zij in al die verschillende gestalten wereldwijd toch vooral een leesbare brief van Christus mogen zijn. Daarom zingen we tot u naar omhoog. Heer, vandaag bidden we ook voor allen die getroffen zijn door ziekte, door verlies of door een zware last. Het is ook het moment om een zegen te vragen over onze gaven ten behoeve van het werk onder de gevangenen, hier in de gevangenis van Dordrecht. Wij bidden voor allen die een uitspraak afwachten of die een straf uitzitten. dat ze er voorbereid op mogen zijn om het vroeger of later ook achter zich te laten. Voor zieken en rouwdragenden is ons gebed. Bijzonder ook voor degene die opschreven in het gebedenboek van de stiltekapel. Voor een opa en oma omdat er een slechte diagnose was gekomen. Laat hen allen voelen, zieken en rouwdragenden, dat u hen in uw moeite en verdriet hoe dan ook draagt en ziet. Zingend bidden we tot u. Heer, leer, lees onze gedachten, ken onze gevoelens, onze vreugden, onze angsten, onze danken, onze zorgen. En voeg ze samen met het gebed dat onze Heer ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Niet weer verzoeken. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. En het eeuwige leven. Amen. Gaat nu heen in vrede onder de zegen van God de Allerhoogste. De Heer zegene je en Hij behoede je. De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en Hij zij je genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over je en Hij geef je vrede.